En vanochtend natuurlijk stilgestaan bij het kruis, maar wat Jezus gedaan heeft aan het kruis. En we zijn vanochtend begonnen met het gebed van Jezus tot de Vader, in Johannes 17. Nou, toch hier, denk ik, laten we nog iets meer lezen uit datzelfde hoofdstuk. Hoofdstuk 17 van Johannes. Want eigenlijk heb ik het gedeelte van 1 tot en met 5, dan bidt Jezus tot de Vader. En dan gaat Jezus verder met zijn gebed en dan gaat hij ook van vers 6 tot en met 19, bidt Jezus ook voor de discipelen. Laten we eerst het gedeelte lezen. Dus Johannes 17 vanaf vers 6. Dan zegt Jezus: ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld hebt gegeven. Ze waren de uwen en u hebt ze mij gegeven. En zij hebben uw woord bewaard. Nu hebben zij erkend dat alles wat u mij hebt gegeven van u is. Want de woorden die u mij hebt gegeven, heb ik hun gegeven. En ze hebben ze aangenomen en waarlijk erkend dat ik van u ben uitgegaan. En ze hebben geloofd dat u mij hebt gezonden. Ik vraag voor hen, niet voor de wereld vraag ik, maar voor hen die u mij hebt gegeven. Want zij zijn de uwe. En al het mijne is het uwe en het uwe het mijne. En ik ben in hen verheerlijkt. En ik ben niet meer in de wereld. En zij zijn in de wereld. En ik kom tot u, Heilige Vader. Bewaar hen in uw naam die u mij hebt gegeven, opdat zij één zijn zoals wij. Toen ik bij hen was, bewaarde ik hen in uw naam. Hen die u mij hebt gegeven, heb ik bewaakt. En niemand van hen is verloren gegaan dan de zoon van het verderf, opdat de schrift vervuld werd. Maar nu kom ik tot u en spreek dit in de wereld, opdat zij mijn blijdschap volkomen hebben in zichzelf. Ik heb hen uw woord gegeven en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals ik niet van de wereld ben. Ik vraag niet dat u hen uit de wereld wegneemt, maar dat u hen bewaart voor de boze. Zij zijn niet van de wereld, zoals ik niet van de wereld ben. Heilig hen door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Zoals u mij in de wereld hebt gezonden, heb ook ik hen in de wereld gezonden. En ik heilig mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn door de waarheid. Zover. Ja, de discipelen, en die waren geroepen door de kracht van God. En we lezen ook dat Jezus een hele nacht in gebed was en dat hij toen inderdaad zijn discipelen toegewezen kreeg. En nu vraagt Jezus, nu hij op het punt staat om hen te verlaten, dat God ze wil bevaren en dat ze in de waarheid blijven. En ze hebben de kracht van God weer nodig. Ze hebben de kracht van God altijd nodig, werkend in hen, zodat ze Jezus kunnen blijven volgen en gehoorzaam kunnen zijn aan zijn geboden en zijn werk in de wereld voor te kunnen zetten. Wat eigenlijk natuurlijk nog maar net begonnen was. En dan gaat Jezus weg en dan moeten de discipelen ermee aan de slag. En de discipelen worden meerdere keren beschreven als hen die aan Jezus gegeven zijn. Door de Vader. En God de Vader gaf Jezus een specifiek groep mensen die de zijne zijn en dat ook blijven. Ze zijn gegeven. Wat hier geldt voor die specifieke groep discipelen, dat geldt ook voor ons. In onze natuurlijke staat, en volgens wat wij willen, wat we willen zijn, staan we tegenover God. Zijn we rebels? Zijn we vijanden? En de enige manier dat we ooit in zijn nabijheid gebracht kunnen worden is als hij een werk doet in onze harten. Dat heeft hij gedaan in onze harten. Ons naar zichzelf toetrekt. En wanneer God dat werk doet, dan reageren wij. Dan horen wij te reageren. Hier in dit gedeelte zie je hoe de discipelen gereageerd hebben op dat werk van God. En Jezus zegt, ze hebben zijn woord bewaard. Ze hebben dat woord ontvangen door Jezus. Ze hebben dat woord aangenomen en geloven wat God zegt. Vers 8. En de discipelen waren verantwoordelijk om te geloven. Maar zelfs dat geloven was een resultaat van wat God zei en deed in Jezus. Ik las ergens een voorbeeld, dat ik het enigszins kan verduidelijken. Er zijn natuurlijk veel voorbeelden om dat een beetje uit te leggen, maar ik kom er een tegen. Stel dat je ergens in een dienst komt, zoals hier. Nou, niet hier, maar stel dat, ja, hier ook, kan natuurlijk. Maar je bent niet alleen, je hebt ook je prachtige dochter, zoon van 10 maanden meegenomen. En die geef je aan de oppas, kinderoppas zeg maar, wat we hebben. En je gaat zelf naar de dienst. Nou, de oppas die begint vervolgens aan je dochter te vragen, wat zie je er mooi uit? Ben je in bad geweest vanochtend? Ze knikt met haar hoofd. En, heb je ook een heerlijk ontbijt gehad vanochtend? Ja, ik heb ook een ontbijt gehad, knikt met zijn hoofd. Vind je kleren ook prachtig? En ben je vanochtend zo mooi aangekleed? Weer knikt ze. Ja. En ze geeft 3 keer antwoord op de vragen. Met ja. Ze heeft een bad genomen. Ze heeft gegeten. Ze heeft zich netjes aangekleed. Maar dat is natuurlijk niet het complete plaatje. Want als haar moeder of vader... Heb jij dat bad klaargemaakt? Heb jij dat ontbijtje gesmeerd? Heb jij haar gewassen en afgedroogd? En je hebt haar gevoerd... En de boel weer opgeruimd. Je hebt ook die kleren gekocht. Die kleren heb je gewassen. En je hebt haar aangekleed. Ja, het is waar dat ze een bad heeft genomen. En dat ze gegeten heeft en ook aangekleed is. Maar alleen door het werk wat jij als ouder deed. Jij deed het werk wat ze zelf niet kon. Zij reageerde er enkel op. En zo kunnen we onszelf niet van zondaars naar verlosten brengen. Onze verantwoordelijkheid is te reageren op het werk... wat God doet. Alles wat de discipelen deden... was een reactie op wat God had gedaan. En ze bewaarden zijn woorden. Maar God gaf hen die woorden. De discipelen geloofden in wie Jezus was. Maar wie had hen Jezus gestuurd? Dat was God. God deed niet alleen het werk... maar God gebruikte ook zijn woord. En de manier waarop ze tot geloof kwamen... de manier waar iedereen tot geloof komt nog... is niet... door een visioen, of dat ze Jezus uit de hemel, volledig volwassen, zeg maar, neer zagen dalen. Nee, het was door zijn woord. God schiep nieuw leven in de discipelen, zoals hij ook nieuw leven heeft geschapen in ons, door zijn woord. En wat God heeft gedaan, brengt ons in dit gedeelte tot wat God zou gaan doen. En de discipelen waren gered door de kracht van God, en ze zouden ook bewaard worden door diezelfde kracht, die kracht van God. En Jezus vraagt de Vader om de discipelen te bewaren. En niet specifiek voor allerlei omstandigheden of voor allerlei gevaren, maar ze te bewaren in de waarheid. Dus Jezus is in dit gebed heel erg gefocust op die geestelijke veiligheid van de discipelen. Niet over wat ze allemaal nog tegen zouden komen. Toen Jezus bij ze was, heeft hij ze bewaard. Hij bewaarde hen in de naam van God. En Gods naam is alles waar God voor staat. Al de waarheid over wie God is. Dus als ze dan wandelden, en dan Jezus vertelde, Jezus corrigeerde, Jezus leerde. Hij gaf praktijkonderwijs. Ook al snapten ze er soms niets van. En Jezus was in levende wijze een afspiegeling van Gods naam. Hij had ze bewaard tegen het gevaar van het niet blijven vasthouden aan de waarheid. Als de discipelen trouw wilden blijven aan het volgen van Jezus, dan moesten ze niet weggaan bij de waarheid over wie God is. En nu Jezus voor het uur staat waarin hij zou sterven, weer zou opstaan en naar de Vader toe gaan, dan vraagt Jezus dat de discipelen samengebracht worden in een gemeenschap van gelovigen, zeg maar zijn gemeente, de kerk. En toegang tot die gemeenschap, die verkrijg je door je geloof op de woorden van God. En die gemeenschap, dat lees je ook in dit gebed, is bedoeld om een opmerkelijke eenheid uit te stralen. Echt een opmerkelijke eenheid. Want Jezus zegt, een eenheid die vergelijkbaar is met de eenheid tussen de Vader en de Zoon. Wat we in vers 11 lezen. En deze eenheid, die is gecentreerd rondom de waarheid over God, zoals geopenbaard in zijn woord. Dat is de eenheid. Waarheid, hij is de basis voor eenheid. En dat zie je ook, hè? Dat merken we wel. We hebben hier een groep uit, natuurlijk uit Singapore. Maar of je nou bij Singapore in een vergadering bent, of je bent ergens anders in een vergadering, of niet eens een vergadering, maar andere gemeentes, maar je komt christenen tegen, dan heb je meteen voel je, je hebt die eenheid. Je hebt die herkenning. Die mensen snappen wat ik, hoe ik ben. Wat ik wil volgen, wie ik wil volgen. Waarheid is de basis voor eenheid. Nou, dat laatste, hè, waarheid is de basis voor eenheid. Het gaat in tegen alles wat we horen in de wereld. En om je hier in de wereld te redden en staande te houden, dan worden we vaak aangespoord om te focussen op datgene wat ons verenigt. En zonder de waarheid te confronteren. Of iemand met de waarheid te confronteren. He, vaak gebeurt dit. Nou, ik kan een paar redenen opnoemen. 1. En de waarheid die kan pijnlijk zijn. Ongemakkelijk. Bedreigend. He, vooral als die ingaat tegen bestaande overtuigingen en belangen. Veel mensen mijden daarom liever de waarheid. Om conflicten te voorkomen. En of om hun positie te behouden. In een wereld en vol spanningen en meningsverschillen. Nou, dat zie je nou ook wel om ons heen natuurlijk, in de wereld. Wordt vaak gekozen voor ja, een pragmatische eenheid. En dus overeenstemming op oppervlakkige of minimale basis. Om die schijn van vrede en stabiliteit, om die te bewaren. Dat is veel makkelijker en dat is veel sneller te bereiken dan een diepgaand en vaak toch ongemakkelijk gesprek over wat waar is. Of 3, in onze tijd wordt waarheid vaak gezien als relatief of subjectief. Dus jouw waarheid versus mijn waarheid. Daardoor ontstaat het idee dat er geen objectieve waarheid is. En dus dat het beter is om ons te richten op wat we gemeen hebben. In plaats van wat waar zou zijn. Want ja, het is jouw waarheid, zeggen ze dan. Of 4, het sturen van een focus weg van de waarheid en naar overeenstemming kan ook een strategie zijn. En dat zie je nou ook heel duidelijk in de wereld om je heen. Die machtssystemen in de wereld. En als mensen stoppen met kritisch nadenken en zoeken naar wat echt klopt, dan worden ze ook makkelijker te sturen. En dan zijn ze ook makkelijker te manipuleren. Nou, dat zie je nu, nou, de conflicten om ons heen. En de uitspraak, hè, in oorlog is waarheid het eerste slachtoffer. Ja, die ken je ook vast wel. Maar echte eenheid, hè, zonder waarheid, ja, die is nep, die is breekbaar. En duurzame verbinding ontstaat pas als mensen de moed hebben om samen de waarheid onder ogen te zien. En zelfs als dat eerst spanning geeft. En ik moest denken, hè, dat geldt ook zeker voor die mini-eenheid van dat huwelijk. Zonder waarheid is er geen vertrouwen. Zonder vertrouwen is er geen verbinding. En zonder verbinding is er geen eenheid. Dus die eenheid in de kerk, eenheid in de gemeenschap van gelovigen, ja, is een vrucht, een bijproduct. Wat ontstaat als iedere gelovige zich meer en meer verbindt en vasthoudt aan de waarheid over God. En daar bidt Jezus heel specifiek voor. Ze geheiligd worden door de waarheid. Ik heb een tijdje geroeid op de Maas in Maastricht. Een tijdje, omdat ik op een gegeven moment last van mijn schouder kreeg. Dus dan moest ik daarmee stoppen. Ik kom natuurlijk uit Friesland. Dus ik dacht, ja, waar kan ik hier watersport doen? Nou, op de Maas in Maastricht. Roeien. Ik vond roeien altijd leuk. Mooi om te doen. Maar in de roeisport is eenheid essentieel. He, iedere roeispaan, die moet het water in en uitgaan op exact hetzelfde moment. Wil je de roeiboot vaart laten houden? En de manier waarop de roeiers dat bereiken is door niet zelf heel hard na te gaan denken en te bekijken, oké, hoe kan ik het nou het beste doen? Dat je luistert naar je eigen stem. Nee, wat ze moeten doen en wat ze moeten leren. Ze moeten luisteren naar de stem van de stuurman. Of vrouw. En die stuurman, die roeit niet zelf. Die zit achter in de boot. Maar dat is ook de enigste die vooruit kijkt. En die ziet de koers. En die geeft uiteindelijk ritmische aanwijzingen. Die corrigeert. Want die kan alles overzien. Als je zelf aan het roeien bent, ben je eigenlijk alleen maar bezig met jezelf. De roeiers zitten met hun rug naar de richting waar ze naartoe gaan. Ze zien dus niet waar ze naartoe gaan. Wat de roeiers moeten doen, is dus vertrouwen op de stuurman. Ja? Op zijn ogen, op zijn stem, op zijn richting. Hij bepaalt het. De roeiers vertrouwen niet op wat ze zelf zien. Ze zien helemaal niks. Ze zien eigenlijk alleen maar de rug van je voorganger, zou ik maar zeggen. En voor de rest alleen maar opletten op de roeispan. Want je bent alleen maar aan het roeien. En precies daarin, daarin ontstaat eenheid. En de snelheid en de kracht en de richting. Maar ook de schoonheid. Je hebt gezien hoe mooi het is als een roeiboot met 4 of 8 man. Je hebt ook zo'n beroemde wedstrijd in Engeland. 2 universiteiten die altijd een race houden. Ja, het is schitterend om te zien hoe snel dat gaat en hoe mooi dat is. Hoe synchroon. Ja, prachtig gezicht. En als je een roeiboot ziet, die volledige harmonie als een speer over het water ziet gaan. En dat is eenheid. Vertrouwen zonder controle. Samen bewegen zonder alles hoeven te begrijpen. En dienstbaar zijn aan iets groters dan jezelf. Ja, hier in het Westen, zijn we heel individualistisch ingesteld. Maar ik was vorig jaar in Japan en ik moest me bedenken, nou, in Singapore zal het misschien ook wel zo zijn, meer dan hier. Daar is dat denken nog veel meer aanwezig in de maatschappij, die eenheid. Dat dienstbaar zijn en iets groter dan jezelf. Hier zijn we allemaal heel erg individualistisch. He, als de discipelen en wij, die door hun woorden hier voor ons vastgelegd in Jezus zijn geloven, want dat is een stukje wat Jezus hierna zeg maar gaat bidden, zich onderwerpen aan de stem van die grote stuurman en de goede herder, dan zullen ze meer en meer in die eenheid komen te staan waar hier over gesproken wordt. En dan zullen hun gedachten, hun verlangens, hun wil meer en meer een afspiegeling zijn van de naam van God. Dan beginnen ze op Jezus te lijken. In hun doen en laten. Dan beginnen wij op Jezus te laten. Dan laten we de wereld zien wat eenheid is. Eenheid rondom de waarheid. En God heeft ze. God heeft ons geroepen. En brengt ons nader tot elkaar. En dat geeft ons ook de mogelijkheid. Want dat lees je hier. Om de blijdschap van Jezus zelf te ervaren. En in vers 13. Ja, het is toch een prachtig beeld van Gods genade. En God doet al het werk. Hij heeft ze bij elkaar gebracht. Hij stuurt Jezus om de waarheid over hemzelf te openbaren. Hij doet een werk in hun harten, zodat zij de waarheid aannemen. Hij bewaart ze in die waarheid en ze ontvangen de blijdschap van Jezus. God doet al het werk, van start tot finish. Maar de discipelen ontvangen de blijdschap. Ja, voor mij is dat de hemel. Dat God al het werk doet en dat wij de blijdschap ontvangen. Natuurlijk werk je daarin mee. Dat is toch fantastisch. Ik ben ook blij geweest in die roeiboot. Als wij inderdaad, als het heel synchroon is, dan word je blij van. Het frustreert je als je met elkaar met de roeispaan in de knel zit. En het gaat alle kanten op. Natuurlijk, je wilt zo snel mogelijk en je wilt zo mooi mogelijk kunnen roeien. En dat geeft blijdschap. Dus in dat werk, wat God doet, door ons, met ons, waar wij betrokken bij zijn. God weet natuurlijk precies hoe hij ons moet inzetten. Hij heeft ons gemaakt. Dus ja, God doet dan het werk en wij ontvangen de blijdschap. Maar die blijdschap, nu al hebben ontvangen, ja, komt wel met een prijs, tenminste in deze wereld. En de discipelen zullen echt gevaar ondervinden. En er zijn genoeg christenen. We hebben de vrijdag nog bij stilgestaan, open doors. Genoeg christenen die ook nu nog vervolgd worden. En je weet niet hoe het gaat, hoe het zich zal gaan ontwikkelen. De gevaren groter worden voor christenen. Maar goed, er zullen echte gevaren zijn, ook voor de discipelen. En de wereld zal ze haten. Want de boze wil niet. En de boze wil dat je het bijltje erbij neer gaat gooien. En niet meer Jezus gaat volgen. Dat je van die waarheid afdwaalt. En op die momenten, ja, en we herkennen ze vast ook wel op kleinere schaal in ons eigen leven, lijkt het verlaten van de waarheid, ja, dat kan verlichting brengen. En je gaat compromissen sluiten met de wereld. Ja, dat brengt in ieder geval schijnbaar rust en vrede. Anders heb je altijd discussies, heb je altijd conflicten. Jezus had natuurlijk continu conflicten. En waarom? Omdat hij zich gewoon uitsprak over de waarheid. Maar dat kan ook een grote verzoeking betekenen. Dat je daarin compromissen zoekt. Maar God zal ze beschermen. En niet alleen discipelen, zeg maar. We hebben natuurlijk ook verhalen van hele evangelisten en zo, die de wereld ingetrokken zijn en die hier ook van getuigd hebben. Hij zal ervoor zorgen dat ze trouw blijven aan zijn woord. Ongeacht de omstandigheden. Nou, dat zie je natuurlijk ook heel duidelijk in het leven van Paulus. Dus die eerste discipelen, de apostelen, en die hebben een speciale rol. Ze zijn het fundament van de gemeente. God heeft ze een speciale taak toebedeeld. En zal ze daarvoor niet wegnemen van de wereld. Ze zijn heel erg hard nodig op die wereld, in die wereld. En het voorbeeld geeft weer wat het betekent om wel in de wereld te zijn, maar niet van de wereld te zijn. Vers 16. En wij bouwen voort op hun werk. En de waarheid van God, die verandert niet. Iets wat waar is, is nooit nieuw, zeg ik wel eens. Iets wat waar is, is altijd al waar. Misschien dat je het niet herkent als waar, maar ja, iets wat waar is, is altijd al waar geweest. Het moet alleen natuurlijk op een gegeven moment geopenbaard worden dat het waar is. De waarheid is eeuwig. Dus de waarheid van God zal ook ons heiligen en maakt ons tot getuigen en volgers van Jezus in deze wereld. En we denken anders. We hebben een ander wereldbeeld. We hebben een ander toekomstperspectief. We hebben een andere hoop. We gedragen ons anders. Alleen al door het feit dat we hier samenkomen, hè, met elkaar. Op deze manier. Dus wel in de wereld zijn, maar niet van de wereld zijn. Ja, dat betekent dat wij geloven en dat een dagelijkse, wekelijkse focus op Gods woord ons bewaart voor verleidingen en ons kracht geeft en blijdschap om die boodschap ook te delen in de wereld om ons heen. En ook al wil de wereld, en dat zal niet gaan veranderen, de wereld wil dat helemaal niet horen. Ik wilde het vroeger ook niet horen voor mijn bekering. Ik dacht dat ik het helemaal niet nodig had. Dus Jezus vroeg de Vader om zijn discipelen te bewaren en trouw te laten blijven aan zijn woord. En het woord zou ze trouw laten blijven aan hun missie om de wereld in te gaan en het evangelie te verkondigen. Nou ja, dat gebed is natuurlijk op een geweldige manier verhoord. Niet alleen die verheerlijking van Jezus natuurlijk, die de allerhoogste plek heeft en de hoogste naam gekregen. Maar ook voor de discipelen. De apostelen en alle andere mensen die natuurlijk voor ons dat werk gedaan hebben. Het wordt nog altijd verhoord. En het heeft niets, het gebed heeft niets aan kracht of aan relevantie verloren. En we mogen erop vertrouwen dat zijn gebed ook voor ons wordt verhoord. En dat het ook voor onze levenswandel gewoon van toepassing is. God zal ons bewaren tot de waarheid. Ongeacht in welke omstandigheden we ook komen. En hij zal zijn werk in ons vervolmaken. En onze missie, want wij zijn ook niet uit de wereld genomen. Misschien worden we binnenkort uit de wereld genomen, je weet het niet. Maar zolang we hier zijn, ja, mogen wij ook getuigd zijn. Met onze woorden, met onze daden. In de wereld en van kracht voorzien. God zal ons bewaren, die waarheid. En ons kracht geven om te leven in deze wereld. Ja, en ondanks het lijden, hè, ondanks de moeite, is natuurlijk ook zo, waarmee dat absoluut gepaard kan gaan. Er zal toch die blijdschap. En die blijdschap van Jezus, die zal in ons, die zal toenemen. Ja, daar gaat het om. Hou vast aan de waarheid. De waarheid zal je heiligen. Dwaal niet af. Dan zal God je bewaren. God doet al het werk. En dan kom je tot je doel. En daarbij, ja, ontvang je blijdschap, ontvang je de blijdschap van Jezus. En Jezus die gewoon voordat hij naar een kruis ging, binnen een paar uur zijn discipelen nog van allerlei dingen vertelt, voorziet, dit voor hen, blijdschap ontvangt. En gewoon wetende dat je gewoon een paar uur later gevangen wordt genomen en dan een kruis geslagen. Jezus bidt daar en zegt, weet je, we hebben gezongen, het is volbracht. Maar Jezus bidt daar al van, ik dank u Heer, dat, ja, ik heb uw werk volbracht. Ik heb het gedaan. Hij is overtuigd van dat hij ook die laatste paar dagen, dag, nog door zal komen. God geeft hem kracht. God bewaart hem. Hij is de waarheid.